De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Stel nou, je bent autodealer, hè, dan is er best een kans dat je afgelopen jaar goed geld hebt verdiend. Hè?
Ja.
Toch? Dan kun je beter nu stoppen.
Als je geen geld verdient, kun je stoppen. Ja, ja.
Ja, als je geen geld, dan moet je nog even door.
Nou ja, of juist. Nou ja, het is een van de conclusies eigenlijk. Hè. De grote dealer-enquête, dat is allemaal gewoon lekker.
Iedereen
heeft scores. Ja, ze hebben allemaal gewoon goed verdiend. En het mooie is volgens mij ook het nieuws van deze week, dat de dealers vinden dat die auto's nog wat duurder kunnen worden. En de consumenten zeggen, nou, vindt allemaal wel een beetje prijs worden.
Oké, okay. Goed. Verder spreken we zo de nieuwe voorzitter van de rijvereniging. Ja. Maar eerst even heet van de naald.
Ja.
Ford, terug in de Formule 1.
Ja.
En wel bij...
Ja, Red Bull Racing schijnbaar. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat gaan doen. En welke naam... Ik ben een beetje in de war inmiddels. Want het was Renault, Aston Martin, Infiniti, Honda. Hebben we dan nog meer? Volgens mij hebben ze ook...
Ze hebben gesproken uitgebreid met Porsche.
Porsche, ja. Ford biedt blijkbaar meer. Of vraagt minder.
Ja, precies. Nee, kijk, Porsche wilde echt heel veel kunnen beslissen. Dat is het verhaal.
Ja.
Ford denkt gewoon, nou, Ford jullie hebben een verstand van, doe maar. En we hebben 3 races in de Verenigde Staten.
Ja, plakken ons logo ergens
lekker,
op.
Man.
Eigenlijk wat ze natuurlijk... Renault levert nog wel een motor, maar dan begint natuurlijk ook Aston Martin. Ja, ze hebben wel,
ja, het wordt sowieso...
Het zijn wel een beetje de sletten van de Formule 1, hè, Red Bull. Ik bedoel, ze echt, weet je, dat is van die meisjes of jongens... Ja, die op middelbare school, ze waren heel aardig, maar ze deden het met iedereen. Dat is Red Bull.
Ja, maar dat komt ook omdat al die andere teams...
Die komt door die andere. Ja,
maar die hebben allemaal... eigen motorfabrikant.
Ja.
Bijna allemaal. Niet allemaal. Alfa Tauri ook niet. Dus die moeten ook een beetje vreemd gaan.
Cool. Ja. Nee, ja, kijk, zij maken blikjes suikerwater. En ze vermarkten dat heel goed. Ja, dus meer technische kennis hebben ze verder
wat
niet.
Wat interessant is, want Red Bull heeft natuurlijk die powertrain van Honda overgenomen.
Ja.
Daar hebben ze nu een eigen bedrijf van gemaakt. En daar komt nu een plakkertje van Ford op.
Ja, sowieso dus eigenlijk... Cosworth. Ja, nee, dat zal Ford zijn inderdaad.
Ja, of dan Cosworth. Dat zou kunnen.
Ja, en Honda schijnt ook weer terug te willen komen. Ja, we rijden straks echt met 50 Formule 1-auto's over dat circuit. Destruction Derby. Dat lijkt mij wel tof trouwens. Dan moeten we even wat meer gecrashed worden weer, hè. Kleine crashes, niet van die grote vuurballen, maar gewoon weet je, gewoon wat meer schade. Dat is wel leuk. Ja. Maakt het wel spectaculairder.
Ja, en die Halo die werkt goed, dus dat kan best.
Daarom. Ja. Ja.
Goed. Lightyear dan, over crashes gesproken.
Ja.
We zijn een weekje verder.
Ja.
Curator is hoopvol gestemd. Enkele partijen kijken gezamenlijk naar een doorstart. Het gaat dan om de Lightyear 2, hè, de 2. Ja.
Nou, ik weet niet wat die curator heeft gesnoven of gegeten. Of heeft er gewoon een hele gezellige week.
Vriendelijk voor die man. We willen nog een keertje in die studio hebben.
Ja, ik ben niet zo hoopvol. Was ik nooit voor Lightyear en ik heb een beetje gelijk gekregen. Nee, kijk, ze hebben een mock-up laten zien van de 2. Daar moeten ze nog best wel een beetje geld bij halen. Hè? Zeg maar een miljard heeft de voormalig CFO gezegd. Joh, ontwikkelen van het een model kost gewoon een miljard euro. Nou, dat is het bedrag wat wij natuurlijk ook hebben genoemd. Wij begonnen met nog lichtjes 500 miljoen tot een miljard.
Tot 2 miljard wel.
Ze hebben zelf al berekend dat te zeggen. Ja, weet je, ik dat... Waar haal je nu dat geld vandaan? Met ook nog even in je achterhoofd. Er zijn ook nog 25 Chinese merken die ook allemaal nieuwe auto's aan het lanceren zijn.
Nou ja.
Sono Motors in Duitsland lukt het niet. Wat veel meer automotive industrie heeft. Ja. Een groter land.
Dan moet je als je technologie in huis hebt, hè, die bijzonder genoeg is. Die door andere merken gebruikt zou kunnen worden. En er was sprake van dat Mercedes met een deal met Lightyear bezig zou zijn, hè, voor die zonnedaken. Als je die technologie in licentie kunt laten...
Ja, word je een toeleverancier.
Ja,
dat zou leuk zijn.
En daarmee kun je dan misschien weer investeerders binnenhalen die eventueel willen investeren in die Lightyear 2.
Ja, of je kiest gewoon de weg van om gewoon geld te gaan verdienen. Je gaat die zonnedaken verkopen.
Ja.
Ik heb overigens enigszins mijn twijfel bij hoe nuttig dat daadwerkelijk allemaal is en hoeveel dat echt waard is. Ik heb nog nooit van een andere autofabrikant gehoord van, ah nee, zonnedaken, ja shit, we krijgen het zelf niet voor elkaar. Maar we hebben het bij Sono Motors en bij Lightyear gezien, nou echt fantastisch. En ik spreek nu wel eens wat engineers. Dus ik heb daar gewoon...
Sono Motors, die verkoopt die technologie van die zonnepaneeltjes wel aan OV-bedrijven bijvoorbeeld.
Ja, en hoe gaat dat?
Nou, beter dan met die auto.
Ze verkopen wel iets. Ja. Kijk, er zit vast iets in zonnepanelen, zeg maar, flexibeler kunnen toepassen. In delen van de carrosserie verwerken, gebogen toepassen. Vast, zeg maar, is het iets waard. Ja.
Nou ja, weet je, en misschien dat de bestaande investeerders nog wat dieper in hun zakken hebben. Want nu ben je het gewoon kwijt. Ja. Nou zijn wij in contact gekomen met een particuliere investeerder in Lightyear. Het is ondernemer Arnoud Albersberg. Heeft een conventeerbare lening van een €250.000 aan het bedrijf verstrekt. Het faillissement was voor hem, en dat geldt voor meerdere partijen, dat geldt ook voor die fabrikant Valmet, waar die Lightyear Zero gebouwd zou worden. Een grote schok. Hij was totaal niet op de hoogte dat Lightyear in de problemen zou raken. Een grote groep investeerders kreeg eind vorig jaar nog de 2 te zien. Hè, de mock-up van de Lightyear 2, die eigenlijk de reddingsboei moet zijn van Lightyear. Ja. Nou, Albers roept andere investeerders op om even met hem goed naar hem te luisteren in elk geval.
Ik wil graag in contact komen met andere investeerders, omdat bij mij in alle eenzaamheid een beetje het gevoel is van jeetje, wat nu? Hè? Zijn we nu onze investering kwijt? En is daar nog iets aan te doen? En het lijkt mij dat andere investeerders dat ook hebben. En als we daar gezamenlijk in optrekken, dat gewoon efficiënter is.
Ja, en denkt ook mogelijk aan juridische bijstand?
Ja, nou laten we vooropstellen dat ik in ieder geval zelf de wens en de hoop uitspreek dat Lightyear niet van de aardbodem verdwijnt. Want het is van gewoon een noodzakelijk concept. Het is alleen zo dat ik nu niet weet wat er nog van mijn investering is en hoe dat verder gaat. En ik wil daar inderdaad me juridisch in laten adviseren. En ik kan me voorstellen dat bij andere investeerders die vraag ook leeft.
Ja, heb je dus geld gestoken in Lightyear, wil je de krachten bundelen, dan is Albersberg naar jou op zoek.
De investeerders die kunnen in contact komen met mij op een e-mailadres wat ik aan heb gemaakt. Dat is nolightyear@gmail.com. Dus als er interesse is om gezamenlijk te kijken of het handig is om juridisch ons te laten bijstaan hierin, dan is dit e-mailadres de eerste stap.
Ja, dus nolightyear@gmail.com.
Ja. En dat is lustig dan door naar nomoney@gmail.com.
Het is natuurlijk, als je investeert, kan dit gebeuren. Hè? Dan kun je gewoon je geld kwijtraken. Het is een risicovolle investering. Ja. Maar het gekke is wel dat hij dus niks heeft gehoord. Ook niet van de curator. Hij moest zelf contact opnemen met Lightyear. Ja. Wat zegt jou dat?
Nou ja, dat je met €250.000 ben je nog steeds klein gut voor Lightyear. Daar is gewoon veel meer geld in opgemaakt. Ja, dat is even heel hard om te zeggen. Maar
ze hebben totaal opgehaald?
Ik weet het niet eens meer. Volgens mij €200 miljoen of 100 miljoen. Nou, in ieder geval dat soort bedragen. Nog geen €200 miljoen. Dus met €250.000 een lening. Ja, een beetje 0,1%, zeg maar. 0,1. Ja. Dus niet 1, maar 0,1.
Als je die allemaal bij elkaar zet, dan heb je misschien wel weer een vuist die je kunt maken.
Ja. Ja, ik denk niet dat ze vooraan staan. Want dat zijn meestal dit soort in dit soort trajecten natuurlijk niet. De Belastingdienst eerst, werknemers, andere dingen. Ja, helaas. Weet je, kijk, ik snap zijn frustratie en verbazing. Het verbaasde mij ook hoe snel het kaarthuis in elkaar is gestort. Ik heb daar mijn theorie al over gezegd. Ik denk dat ze geen typegoedkeuring hebben. Ze gingen in productie, ze stonden op CES, zeg maar, allemaal business class daarheen gevlogen. Weet ik veel, €300.000 of €400.000 uitgegeven om op CES tof te doen. En dan een week later, we stoppen. Ja, het is gewoon het is vreemd.
Okay.
Dat je verder geen signalen zijn
geweest. nolightyear@gmail.com.
Ja, nomoney@gmail.com.
De Nationale Autoshow.
Gaan we naar echte autofabrikanten en toeleveranciers, importeurs, brancheorganisatie voor auto-importeurs en autofabrikanten. De Rijvereniging heeft een nieuwe voorzitter. Een bekende van ons, bekende van de show. Namelijk voormalig ANWB-topman Frits van Brugge. Welkom.
Ja, welkom.
Welkom.
Fijn om je weer te
welkom
zijn.
Welkom terug, ja. Zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ja. We hebben ooit afgesproken te tutoyeren. Ja. Dat blijven we doen.
Doen we mij dat.
Doen we, goed. Afscheid genomen van de ANWB in april 2021. Even, een afstand genomen van de autowereld. Zouden we het zo kunnen zeggen?
Ja, dat zou kun je dat zeggen. Ja. Ik heb eerlijk gezegd niks gedaan.
Nee, lekker.
Ja. Oh, wat fijn, hè? Ja. Ja, dat is heel fijn. En begon het dan weer te kriebelen? Dat je dacht, moet toch eerst wat doen?
Ja, nee, ik ben ook actief in de pensioensector. Dat was wat ik daarvoor gedaan heb. Een jaar lang in de directie van Nationale Nederlanden gezeten. Dus wat ik zo mooi vind, is daar waar echte transities zijn. Nou, dat is natuurlijk in de pensioenwereld, maar dat is zeker is dat ook zo? In de mobiliteit.
Ja, pensioen heb je ons, hoor. Als ik vanavond niet ga slapen, dan ga ik over pensioenen lezen.
Nou, doe dat. Bel me, zou ik bijna willen zeggen. Maar die transitie in de mobiliteit is fascinerend.
Goed, daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad, met Lightyear. Ja. Je hebt zelf ook gekeken naar
de Lightyear. Ik was toevallig in Helmond op de autocampus, eigenlijk de vrijdag ervoor. Ja. Ik was ook heel verbaasd een paar dagen later te horen dat het niet doorging. Ik vind het oprecht jammer. Ik vind het echt heel erg jammer. Omdat ik denk dat ook het maken van auto's in Nederland, dat moeten gewoon veel meer gaan doen nog.
Ja?
Ja.
En die hele maakindustrie. Het bepaalt een historie met het bouwen van auto's.
Ik ben natuurlijk nu de leden aan het opzoeken. Het is een vereniging. Zoals ik bij DAF Trucks. Ik weet niet of je er ooit geweest bent.
Ben jij er wel eens geweest?
Nee, ik ben er nooit geweest.
Maar moet een keer naar DAF. Kunnen we daar niet gewoon een keer een uitzending maken? Dat is gewoon leuk.
Dan besef je dat we het dus wel kunnen.
Ja, dat is vrachtwagens.
Ja, dat is vrachtwagens.
Dat is anders.
Bussen kunnen we ook.
Bussen kunnen we ook. En met VDL hebben we natuurlijk heel wat auto's gemaakt. Ja. En dat soort industrie met al zijn toeleveranciers nog mee. Ik denk dat we echt. Ik hoop dat we investeerders vinden voor Lightyear die wel willen doorgaan met de doorstart.
Ja, het is natuurlijk een hele lastige tijd. Hè. Geld is niet meer gratis zoals een paar jaar geleden.
Nee, maar we waren ook somber over Tesla. Het wordt niks. Hè. Zo was het ook het begin. En ondertussen, dat is een heel verhaal. En ik hoop met Lightyear toch ook zoiets. Maar het is jammer. Ja. En ik hoop dat het gaat lukken.
Is het een van ANWB naar rijvereniging? Is dat een logische stap? Zijn dat partijen die juist elkaar opzoeken? Of die elkaar... kunnen ook een beetje vijanden van elkaar zijn. We allebei auto's en mobiliteit. Maar toch ook wel misschien een ander belang.
Nou, ik zou werk niet weten waarom we vijanden zouden moeten zijn. Het is wel heel wat anders om 700 leden te hebben.
Ja.
He, want het gaat nu echt over ondernemingen in de mobiliteitssector. Of 5 miljoen. Het is een heel ander soort rol. Ik ben de bedrijven aan het opzoeken. En ik vind de Nederlanders wel een beetje somber. Maar als die bedrijven die ik allemaal opzoek, nou, dan mogen we echt trots zijn op het open. Ik gaf DAF als voorbeeld.
Ja.
Ik ben bij trailerbedrijven, motoren. Het is echt. Ja.
De auto-importeurs, toch?
Auto-importeurs.
Ja.
Ja, die kende ik natuurlijk ook al heel goed uit mijn ANWB-tijd.
Ja, maar eigenlijk. Ja. Deze week kwam mij tegen. Zo'n Audi A6 wordt er door de Nederlandse politie ingezet. Een 2-liter TDI. Ja. Want dat was een oefenauto. Want die had 70
pk. Er zijn niet veel die je kunnen rijden bij de politie.
Dus hebben ze nu een auto die 70 pk minder heeft. Dat vonden wij redelijk hilarisch. Ja. Maar het erge was. Het is een geïmporteerde auto. Dus zelfs de Nederlandse politie koopt geen nieuwe auto's meer, omdat dat niet kan. Het is niet leverbaar. Het is te duur. Het is toch een.
Nou ja, waarschijnlijk zo'n fenomeen. Zoals de politie dat niet meer wil betalen. Het heet BPM.
Ja.
Om een van de manieren. Ik weet niet wat jullie van een auto vinden. Maar blijkbaar hebben we ooit bedacht dat dat luxe is om in een auto te mogen rijden. Want er maar 9 miljoen rond rijden in Nederland.
Ja.
En zo hebben we dus de aanschafbelasting gekregen in Nederland. Bovenop de BTW. Hè?
Ja. Ja.
Dat maakt auto's, nieuwe auto's, zo onvoorstelbaar duur.
Het was luxe in de tijd dat de televisie ook nog zwart-wit was.
Ja. Ik ben natuurlijk met dit soort dingen aan het voorbereiden. Ik dacht, weet je wat je nou extra betaalt bovenop je BTW gemiddeld voor een benzineauto? Wat denk je?
Nou, ik denk dat het zomaar 10, 20 lijst
is. Nee, dat is 5.400 euro. Jij rijdt blijkbaar nog in een diesel.
Ja.
Want dat is ongeveer het bedrag wat je extra bij een diesel betaalt. 14.000 euro.
14.000 euro?
Extra. Ja. Bovenop de aanschaf, dan krijg je de BTW. En dan krijg je nog de BPM.
Dus dat soort bedragen hebben we het al. Het is goed van de politie dat ze dat niet hebben gedaan. Want die hebben een jong gebruikte geïmporteerd. En dan krijg je wel wat BPM-korting. Dus dat is allemaal geld voor ons allemaal. Dat is
echt werkelijk wel.
Nou ja, dit geeft
gewoon aan. Woorden dat onze eigen politie gewoon.
Ik vind dat ook. En je ziet, als je dus kijkt naar het aantal. Als je kijkt naar de leeftijd van het Nederlandse autopark. Hè, dan is dat 11,6 jaar. Dat is het oudste wagenpark in West-Europa.
Ja. Ja.
Ik moet toegeven, in Albanië is het ouder.
Ja, maar dan Albanese en Nederlanders bekend omdat ze zorgvuldig met hun spulletjes omgaan. Ja. Hè, wij doen gewoon lang met onze auto.
En dat is ook weer goed. Het is natuurlijk goed om lang met een auto te doen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar het is wel wonderlijk om... dat komt gewoon door die belastingdruk. Ja. Dat op deze manier...
Ja, ja, die 11,6 jaar oude auto is natuurlijk zeg maar verschrikkelijk vervuilend relatief gezien. Hè? Ja. De euro 5 en we zitten nu op 7, goed, weet je, of euro 4. Weet je. Ja. Dat scheelt ook enorm. Diesel scheelt helemaal, maar ja, die worden ook redelijk weg. Maar benzine scheelt dat ook gewoon enorm.
Maar goed, het maken van een nieuwe auto is ook vervuilend.
Ja. Ja. Ja, maar we gaan natuurlijk ook wel naar elektrisch toe. Aan de andere kant heeft, ik weet niet of je dat realiseert, maar het zijn cijfers die zitten nog in mijn hoofd van. En als je kijkt naar de CO2-uitstoot van het wagenpark, is wel een procent of 40 naar beneden. Hè?
Ja.
Dus die auto's zijn wel veel schoner geworden.
Ja.
En we hebben daar duidelijke afspraken over. Overigens gaan ze die in 2030 op deze manier nooit halen, maar daar gaan we straks waarschijnlijk nog even over hebben. Die elektrische migratie is cruciaal. Maar wat ik jammer vind, is dat we dus met die aanschafbelasting zitten. En zo, kijk, zo af en toe moet je in het leven eens een keer iets drastisch veranderen. We zijn ooit met fietsplaatjes begonnen, over 100 jaar geleden. En eigenlijk moet dat hele systeem van betalen veranderen. Maar goed, dat is al heel vaak in de studio besproken.
Ja. Ja. Nou ja, je gooit meteen een paar grote onderwerpen erin eigenlijk. Zo
een paar bij, hoor.
Ja, dat geloof ik wel. Maar 2030 zouden we allemaal elektrisch moeten gaan rijden. Ja. En dan hoor je hier de rijvereniging die zegt... ain't gonna happen als we op deze manier doorgaan.
Nou ja, kijk, ik ben bijvoorbeeld nu waar ik helemaal niks van af wist als ANWB-baas, trucks.
Ja.
We zeggen, die trucks, het is maar wat, die truckjongens die leveren niet. Nou, als je bij DAF bent, dan zie je dat ze wel degelijk die elektrische trucks kunnen maken. Hoeveel elektrische trucks rijden er in Nederland? Wat denken jullie?
Nou, dat is een paar duizend of
dat
zo.
Dat zijn er 300.
Nou,
hoeveel op de 160.000?
En hoe groot zijn ze? Dus dat zijn relatief kleine trucks, denk ik ook.
Vooral qua afstand is omdat batterijtrucks zijn.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk in die steden afgesproken, het is natuurlijk een goede zaak dat we naar zero emissie willen. Van 20 steden, toekomst 40 steden. Maar wat je ziet is, de industrie kan dus eigenlijk die trucks nu maken. We hebben er over 2 jaar al 5.000 nodig.
Ja.
Maar waar heb jij een laadstation gezien voor vrachtauto's om de stad
heen? Ik heb er nog niet heel vaak op gelet, moet ik eerlijk bekennen.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was langs de A4, zit een, volgens mij is het van DCB, DCB Energy of zo. Er zit een tankstation, dan kan je echt CNG, LN en laaddingen. En er was ook een laadpalen van, ik dacht, dan kan je of met je vrachtwagen of met een aanhangwagen, zo kan je bij. Ik was overigens wel, er waren daar 50 plekken, zeg maar, 20 laadplekken en 30 tankdingen. Ja. Ik was de enige die er was, zeg maar, in de 20 minuten die ik heb gestaan. Dus dat is nog niet heel succesvol. Maar ik ben het met je eens, laden van elektriciteit. Druk, raar, kansloos. Ja,
kijk, wat dus nodig is, want we hebben we hebben enorme doelstellingen.
Ja.
Dus wat heb je daarvoor nodig? En zo heb ik dat een paar weken geleden, ben ik daar maar eens mee begonnen met een laadpaalalarm. Laadpaalalarm, dat was 3 weken geleden. En ben je van je collega's nog even langs geweest, of was even telefonisch. Maar om aan te geven van jongens, dit is hartstikke goed. Ook echt, Nederland wil ook echt wel naar elektrificatie. Maar dan zul je wel de infrastructuur moeten verbeteren. Bij trucks is er bijna niks.
Nee.
En bij personenauto's, dan doen we dat best goed. Zit al op 100.000 palen.
Ja, maar verdeeld over het land.
Weet je, als zo doorgaan, één probleem daarbij. Je kunt er nog 200.000 bij zetten. Jammer dat er geen stroom uitkomt.
Nee, maar dat is natuurlijk ook een probleem inderdaad. Ja. Trouwens, ik was laatst met een elektrische auto naar Friesland. Daar zijn niet zo heel veel palen, hoor.
Ik wist niet dat jij al in een elektrische auto
rijdt. Ja, af en toe.
Is die 2 jaar toch wat gebeurd hier?
Ja. Mijn rijdt nog steeds in dezelfde auto. Heel circulair. Ja, inmiddels meer dan ouder dan 11 jaar ook, auto.
Ja, elektrische auto van meer dan 11 jaar oud?
Nee.
Oh, okay.
Die zijn er ook. Maar,
en bijna 250.000 op de teller. Hartstikke mooi, man.
Ja.
Dat kan bij sommige auto's gewoon.
Ja, dat is waar. Nee, maar het laadpaal... voor auto's, aan de ene kant genoeg palen, aan de andere kant Friesland en Zeeland, zeg maar, Zuid-Hollandse eilanden, is eigenlijk ook gewoon weer redelijk dramatisch. Zeg maar, je ziet juist, zeg maar, de corridors en de Randstad. Er zit een tankstation langs de A27, er zitten geloof ik 6 laadpaal snel laten aanbieders, en dan in heel Zeeland misschien ook 6. Maar betaalbaarheid van de elektrische auto en überhaupt de nieuwe auto is natuurlijk, weet je, voor Jan Modaal, je kan gewoon nooit meer een nieuwe auto kopen, gewoon volstrekt niet meer.
Volstrekt kansloos.
Yeah.
Dat is niet goed. Dus die aanschafbelasting moet weg. En twee is, je moet het doorgaan of het nou leuk vindt. Kijk, eigenlijk is het een mega... De wetenschappers noemen dat een systeemsprong.
Ja.
We gaan naar een heel nieuw systeem toe.
Ja.
Betekent, of we het nou leuk vinden of niet, voor personenauto's heeft dat gewerkt. Gewoon subsidiëren.
Ja.
Volhouden. is vrachtauto's subsidiëren. Ja. En de elektriciteitsmaatschappij en alles wat er omheen hangt, maar 100 miljard nodig, doen.
Ja. Maar je zegt dat terecht, hè? Want er zijn laadpalen voor nodig. Ja. Het is leuk als je laadpalen hebt, maar dan moet er inderdaad nog wel elektriciteit uit die palen komen. Ja. En dat begint ook steeds meer te knellen.
Ja, zeker waar we vandaag zijn in Amsterdam. Want ik was er laatst bij Dames Shipyard, zag ik allemaal elektrische veerboten liggen voor Dordrecht, voor Rotterdam. Ik zei, hoe zit het met de elektrische veerboot voor Amsterdam? Nou, op het moment dat je dat doet, er varen nog diesels over het ei, en je legt daar een elektrische veerboot neer, dat kan, maar dan moet die laden. Dan is dat heel sneu voor Amsterdam, want dan heeft de hele omgeving, die kan niet meer naar de radio luisteren of die kan niet meer naar tv kijken, staat op zwart. Er is geen stroom.
maar het komt natuurlijk omdat ze hier die kolencentrales zo snel dicht hebben gegooid. Ja.
Maar dat is natuurlijk, kijk, ik overdrijf het een beetje. Maar het is natuurlijk, we gaan op deze manier. Het is heel goed dat we die emissieloze zones hebben. Ja. Maar dan moeten we echt doorpakken.
Ja. Ja. Maar dan moet er dus een integraal plan gaan komen voor die elektriciteit, voor die laadpalen, voor de industrie, voor alles eigenlijk.
Dat heeft Jette ook wel gelanceerd vlak voor de. Vlak voor de kerst. Minister hij is natuurlijk ook een minister die je miljardair mag noemen. Hij heeft miljarden. Maar tegelijkertijd, met dit tempo, en dat is daarom dat laadpaalalarm. Jongens, kom op. We zullen sneller moeten. En wat mij dus verraste eigenlijk, toen ik nu bij Rai aan de slag ben ook, is dat eigenlijk die e-trucks gewoon gemaakt kunnen worden. Maar ze worden niet besteld.
Nee.
Dus het is een soort kip-ei-discussie.
Ja. Ja, maar waarom worden ze niet besteld? Omdat het te duur is?
Laden. Nee, kan gewoon niet. Dus voor, en ze zijn onvoorstelbaar duur. Dus wat nodig is, denk ik heb het al niet helemaal scherp nog, maar ik schat zo'n 50.000 euro per truck subsidie nodig is.
Ja.
Maar, en we moeten daarin door. Maar ondernemers willen wel. Wat mij echt opvalt is die duurzame. En waar ik ook ben, wat voor bezoek ik ook doe, iedereen is gewoon met die verduurzaming bezig. Dat is echt niet zo dat dat niet zo is. Vind ik, daar zijn we veel te somber over.
Ja, trucks, duidelijk verhaal. Maar de auto, wat moet er gebeuren om die elektrische auto nog weer een zetje te geven?
Maar kijk, wat je nodig hebt is een Nederland gemiddeld, is even een AWB-getal nog van 2 jaar geleden, besef ik, geeft gemiddeld 10.000 euro uit voor zijn volgende auto.
Ja.
Dus wat ik inlever en wat het meer is, 10.000 euro. Dus reken maar uit, dat betekent dat die elektrische auto's, dat er een hele stevige tweedehandsmarkt voor moet zijn.
Ja.
En dan hebben we eerst, maar voordat je dat hebt, heb je een eerstehandsmarkt nodig. En daar zijn we nu mee bezig. Er zijn wel 75.000 elektrische auto's volgens mij. 75.000 volgens mij. Zijn vorig jaar verkocht, dus beginnen nu wel echt te komen.
Ja.
En alleen nu is de kunst om dat vol te houden. De subsidie erop houden en doorpakken. Dan worden en die auto's nog goedkoper maken. En dan worden ze op een gegeven moment tweedehands. En dan worden ze nog goedkoper. En laat eerlijk zijn, we zijn heel Nederlanders. Dus de kop moet eraf. Dus die ontwikkeling is eigenlijk nu wel behoorlijk aan de gang. Maar hebben we daarmee in 2030 100% verkoop van elektrische auto's? Zeg het maar. Zo voor 7 jaar.
Het lijkt mij vrij ambitieus. Maar ik schijn een doemkijker te krijgen. Nee, dit lijkt me heel ambitieus. Ik bedoel, de geneugten van elektrische auto's zijn ons ook niet ontgaan. Maar ja, ze zijn duur. Er is weinig keuze. En niet iedereen kan laden. Dus los dat even op. En dan liefst ook nog iedere elektrische auto 800 kilometer actieradius. Ja, dan heb je iedereen wel. Ja. Maar
met waterstof, waar je kan denken in de toekomst toe, is naar andere vormen van brandstof, herbruikbare brandstof, synthetische brandstoffen en ook waterstof. Moet je, zeker voor een industrie, die kan natuurlijk niet van één moment, nu is het heel erg batterij, dan opeens waterstof, maar vanuit de regering geredeneerd zou het wel goed zijn om een duidelijk beleid te hebben, wat willen we alleen batterijen. Ik denk dat het ook goed is om heel goed over waterstof na te denken, omdat natuurlijk al een aardgas en er liggen al een benzineleidingen net, er ligt al van alles, om dat beter te gebruiken. Alleen daar is wel een stukje visie nog voor nodig om dat goed neer te leggen. En als het zo doorgaat, Tennet zei dat volgens mij 2 weken geleden, dan gaan we hetzelfde meemaken. Ik weet niet of we wel eens in Zuid-Afrika geweest zijn, maar dan stopt 3 keer per dag gaat het stoppen
rolling,
ermee.
Dus
en Tennet kondigde gewoon aan, dan hebben we ook geen stroom in Nederland. Die viel van mijn stoel.
Dus als we dat willen voorkomen willen door blijven rijden, is er flink wat werk aan de winkel. Ook voor Frits van Brugge, de nieuwe voorzitter van de rijvereniging, vooral heel vaak kilometertjes naar Den Haag maken, ongetwijfeld. Straks.
Ja, waar gaan we het straks allemaal over hebben?
Nou, dealers.
Dealers. En Formule 1 en Ford.
Ja.
Dit krijgen we niet in een half uur gepropt. Nou, ik denk dat we langer doorgaan deze keer.
Ja.
Lijkt me beter.
Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Groot Formule 1 nieuws vandaag. Ford keert vanaf 2026 terug in de Formule 1. Stapt in bij Red Bull Racing. Mooi nieuws.
Ja. Ja, die zagen we toch niet helemaal aankomen, volgens mij. Dus ik in ieder geval niet. Maar ja, we hebben ook experts die er misschien nog meer van af weten. Die zelf ook wel eens in een Formule 1-auto hebben gereden. Die hebben wel eens goed eens aan de lijn. Toch?
Christian Albers.
Goedemiddag.
Dag.
Goedemiddag.
Voormalig Formule 1-coureur, analist bij Viaplay. Welkom in de uitzending. Je bent op dit moment onderweg in de Thalys. Dus nou, hopelijk houdt de verbinding het. Waar gaat de reis eigenlijk naartoe?
Die gaat naar Brussel toe. Ik zit eigenlijk in Thalys vanuit Parijs naar Brussel. Maar ik rijd zelf niet, helaas. Dat nee. Ik wel leuk gevonden, eigenlijk.
Ja, ja. Ik kan me herinneren dat je vroeger dat ritje zelf wel maakte vanuit Monaco. Maar,
Maar ik ben een stukje rustig geworden. Ik heb wel geen zin meer. In Frankrijk hebben ze ook zoveel van die fitpalen staan. Dat schiet niet mooi.
Ja, precies. En je was al even op de hoogte, hè, van deze motordeal tussen Ford en Red Bull, begrijp ik.
Ja, dat is gewoon een... Ja, ik wist het eigenlijk al anderhalve maand geleden. En ja, het is natuurlijk voor Ford natuurlijk een geweldige deal. Red Bull is er ook blij mee, want die hadden natuurlijk toch bij de Japanners een ja, wel, niet, wel een spelletje continu. De Japanners waren een beetje beslissingsloos. En ik heb het gevoel dat ze daar een beetje moe van werden. En ja, je ziet nu op dit moment dat Formule 1 steeds groter gaat worden in Amerika. Je ziet dat ze proberen echt die markt te veroveren. Je ziet dat er meer races gaan komen. En het is nou eenmaal ook de grootste markt en ook heel erg interessant budget-wise. En dan is het natuurlijk voor Ford natuurlijk fantastisch.
Ja, slimme zet van Ford dus. En Ford is niet zomaar een Formule 1-naam. Ford heeft echt een rijke Formule 1-historie.
Ja, ik denk dat laatste successen vond ik persoonlijk toch wel met Michael Schumacher. Benetton tijd nog. Dat vond ik een spectaculaire tijd. Je hebt ook nog gezien met Jackie Stewart. Dat die het nog geprobeerd hadden, maar dat was niet zo succesvol. Ja, en nu hebben ze eigenlijk, ja, als ze een beetje mogen de waarheid mogen vertellen, natuurlijk, is dat natuurlijk dat de motor is er eigenlijk al. Hè. De Red Bull is daar al mee bezig. Dus die hebben eigenlijk een hele project overgenomen van Honda. Dus het is meer ook wel een sticker erop plakken. En ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk de branding van Ford.
Ja, maar is dat ook niet een beetje het slappe hieraan? Ze vindt sowieso niet zo sterk van Red Bull. Hè? Die heeft al zoveel motorleveranciers en namen versleten. Hè? Dat was Renault en Infiniti en Aston Martin en Honda. En toen weer eigen. Het wordt straks Ford. Ik twijfel een beetje over hoeveel waarde dat dan heeft. Of zie jij dat anders?
Nou ja, in 2026 veranderen toch wel behoorlijk de regels. En daar willen ze natuurlijk 100% naar sustainable fuel gaan. Ford heeft wel natuurlijk de know-how ook aan de elektriciteitskant. Dus die hybrid systemen, die batterijen. Daar wordt veel in veranderd. Ja, dus Formule 1 moet ook wel. Die staat behoorlijk onder druk natuurlijk. Het is natuurlijk allemaal natuurlijk om het milieu. Ik ben altijd wel positief over Formule 1. Want ja, we willen zo snel mogelijk rijden en zo snel mogelijk een afstand afleggen met zo min mogelijk consumptie. Dus het is ook alleen maar beter voor de normale auto's. Dat soms de milieugek is niet altijd helemaal in de gaten hebben, maar de meeste techniek komt toch van onze sport af. Je ziet wel dat Red Bull dan ook wel een beetje zekerheid weer zoekt bij Ford. Hè? Want ik vind het toch wel een serieus grote organisatie. In dat opzicht denk ik wel dat ze elkaar goed een team kunnen maken.
Ja, aan de andere kant, BMW en Toyota zijn ze maar ook grote namen. Die hebben ook ooit zo'n entree proberen te maken in de Formule 1. En sommige een aantal dingen natuurlijk wel goed gegaan. Maar bijvoorbeeld Toyota, ja, dat is eigenlijk helemaal mislukt. Dus het is ook niet een garantie als je als groot bedrijf hier instapt dat het daadwerkelijk echt lekker gaat lukken.
Nee, maar ik denk als de CEO van Ford zijn, dat je toch wel een beter gevoel hebt. Maar als je instapt natuurlijk bij een topteam. Ja. En die eigenlijk alle know-how aan boord heeft. Kijk, dat we ook heel eerlijk zijn. Red Bull is natuurlijk gigantisch met een checkboekje rond gelobbyd. Om maar de beste mensen eigenlijk bij het team te krijgen. Er zijn heel veel mensen weggekocht bij Mercedes van de motorafdeling. En dat heb je ook echt wel, dat resultaat hebben we gezien vorig jaar natuurlijk met Max. Je zag gewoon dat de Honda motor gewoon echt heel erg goed was. Vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Dus die hebben daar een gigantische stap in genomen. En dan merk je, je merkt gewoon dat ze ook wel een stukje zekerheid kopen. En dat is natuurlijk ook wel fijn natuurlijk, dat ze grote autofabrikanten Ford zijn.
Ja, Ford stapt nu dus in bij Red Bull. We zagen eerder dat Audi ook de Formule 1 instapt. Gaan er nog meer merken volgen? Want er wordt ook al een hele tijd over Porsche gesproken. Maar daar is het nu even een beetje stil over.
Ja, ik heb altijd het gevoel dat Porsche altijd een beetje bang is om een vinger te branden. Hè. Dus dat vind ik toch wel een brand waar iedereen toch wel een beetje gek van is. Maar ze probeert er continu toch niet die grote stap te nemen. En kijk, bij Ferrari is dat niet anders. Hè. Formule 1 zonder Ferrari, dat kan je eigenlijk niet indenken. Ik zie altijd Formule 1 samen hangen aan het Ferrari. Ja. Dat maakt één. Een Porsche heeft daar toch altijd wel een beetje schrik van. En focus ik dan liever toch wel op de long endurance sport, zoals Le Mans. Dat soort klasses allemaal, waar ze zeker weten dat ze ook echt de mogelijkheid hebben om te winnen en succesvol te zijn. Maar ze zaten er wel dichtbij, hè, bij Red Bull. Het probleem was dat Porsche eigenlijk ook een meerderheidsbelang wou kopen op de weg. Daarnaartoe, hè. Dus eerst een klein stukje van de aandelen, dan naar een majority gaan. En daar zag Red Bull helemaal niks in. En ik kan me wel voorstellen, als ik vandaag Christian Horner zou zijn en Eddie Newey, die wil natuurlijk zoveel mogelijk het team bij hun achter. En ik denk dat dat ook echt de achterliggende gedachte was. Maar als je dan weer terugkijkt eigenlijk naar Audi, Audi heeft het wel zo kunnen doen bij Sauber. Alleen, Sauber is nou niet altijd een team geweest dat heel succesvol is. We hebben dat gezien bij BMW. Ik denk dat dat toch wel een hele lange tijd gaat duren voordat je de juiste mensen naar zo'n team kan krijgen. Naar Zwitserland. Want Engeland is en blijft toch wel de pinnacle van de autosport.
Hoe dan ook, het wordt weer een bijzonder interessant Formule 1 seizoen. Nu dus ook met Ford aan boord. Dankjewel voor je commentaar, Christian Albers. Voormalig Formule 1 coureur en analist bij Viaplay. En nu onderweg naar Brussel om te lobbyen, denk ik.
Ja, zoiets, ja. Waarvoor dan?
Snelle auto's.
Snelle auto's, minder belasting. Geen snelheidslimiet meer, dat soort dingen.
De Nationale Autoshow.
We gaan het hebben over de dealerholdings. De grote dealerholdings in ons land hebben een goed jaar achter de rug. Maar het plafond lijkt wel bereikt. Dat in meer blijkt uit de dealer-enquête die is uitgevoerd door vakblad Automotive van Ray Accountants. En Johan Berkhouwer is partner bij Van Ray Accountants. En nu bij ons in de studio. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jullie hebben gekeken naar de 60 grootste dealerholdings. En die hebben het allemaal goed gedaan in het afgelopen jaar.
Er is er eigenlijk maar eentje die geen zwarte cijfers geschreven heeft. Dus ja. Ja, daar kunnen we het heel lang over die ene hebben. Maar laat het vooral over die 59 hebben.
Het gaat wel lekker.
Absoluut.
Ook alweer leuk om naming en shaming te doen. Of moet ik dan even heel snel doorblijven? Hey, was daar een reden voor dat die ene dan het slecht deed?
Ja, dat komt uit de enquête. En dat ziet voornamelijk op 2022.
Ja.
Wat wij als Van Ray gedaan hebben, is de cijfers van 21 voornamelijk geanalyseerd. Dus wij lopen nog een jaartje achter.
Oh, okay.
Dus uit de analyse van de jaarrekeningen van 21...
Ja.
Blijkt dat ze eigenlijk allemaal wel winst gemaakt hebben. En hun eigen verwachtingen over 22. Zegt er eentje van dat gaan we niet redden dit jaar.
Ja, okay. Maar die gaven nog niet de verklaring van...
Dat is gedeelte anoniem ingevuld. Juist die ene die zal geen verklaring gegeven hebben.
Ja. Maar goed, het gaat dus gewoon geweldig in de autobranche.
Als je zowel naar 21 als naar 22 kijkt, dat waren gewoon topjaren.
Ja. Ja.
21, het rendement onder andere streep was gewoon ruim 1% beter als... het jaar daarvoor.
Ja,
dus je moet wel een heel goed excuus hebben om geen geld te hebben verdiend.
Als je het nu niet kan, dan kan je het echt nooit meer. Dan kan je beter stoppen.
Ja.
Terwijl het toch enorm uitdagende omstandigheden zijn. Hè?
Ja, is dat zo? Want als het allemaal, als alle kindjes in de klas een 10 halen, dan was het proefwerk niet moeilijk genoeg.
Waar leg je dan de norm neer? Ja, waar leg je de norm? Nee, kijk, er gebeurt in die hele branche gebeurt er heel veel. We hebben het over de schaalvergroting. Dat zie je ook in deze cijfers terugkomen. De grootste worden steeds groter. Ja. Ook vanuit de druk vanuit de fabrikanten, de importeurs die schaalvergroting opzoeken.
Ja, maar zelfs de kleintjes maar verdienen gewoon lekker geld. Dus ja.
Ja, maar de echte kleintjes zitten niet in de top 60.
Nee, okay, dat is ook
we hebben
waar.
Totaal, als je het over de dealers hebt, hebben we er nog steeds 300 in Nederland.
Okay.
Dus het grootste gedeelte in aantallen, die valt hier buiten.
Ja. Maar dat is ook wel eens interessant. Zitten daar dan allemaal enorme bleeders tussen? Of daar heb je niet helemaal zicht op waarschijnlijk?
Ja, dat zicht hebben we minder. Want hoe kleiner je bent, hoe minder cijfers je hoeft te produceren in Nederland. Dus dat trekt ons een beetje aan het zicht.
Maar goed, je zei al, het is wel een bijzondere tijd. En er zijn ook best wel uitdagingen. We hebben natuurlijk te maken gehad met leveringsproblemen. Ja. Eerst door de coronacrisis, later ook nog door de energiecrisis. Mm-hmm. Waar we nog steeds in zitten. De verwachtingen zijn dat we mogelijk naar een recessie toe gaan. Daar heeft, die recessie is er nog niet, dus daar kunnen wij weinig over zeggen. Maar uiteindelijk heeft dus het dealerbedrijf, de grote dealerbedrijven, hebben daar niet zo heel veel last van uiteindelijk.
Ze hebben er last van, maar er zijn andere zaken die te compenseren.
Ja.
Kijk, er zijn minder auto's gefabriceerd, ze kunnen minder verkopen. Alleen de auto's die ze kunnen verkopen, daar halen ze heel veel marge op.
Ja.
Dus de aantallen zijn minder, maar de marge per auto is meer.
Ja.
Voorheen kwam een klant in de showroom en had hij 4 offertes onder zijn arm van concurrerende dealers.
Ja.
Ja, de enige vraag die nu nog telde, kan je leveren en wanneer kan je leveren? Heb je natuurlijk een hele andere uitgangspositie.
Ja. Ja. Blijft dit zo, wat vooruit zegt?
Ja, kijk, als je het in perspectief plaatst, er hebben in Nederland nog nooit zoveel auto's rondgereden als nu.
Nee.
Dus er blijven auto's.
Ja.
Alleen wat een nieuw verkoop doet, het wordt maar duurder en duurder en duurder. Dus wie kan er nog een nieuwe auto betalen?
Ja.
Andere kant zie je wel de occasionhandel. Ja, die zie je opbloeien ook bij die top 60.
Ja.
Die top 60 die heeft meer occasions gedaan als ooit tevoren.
Ja, en dat is wel nieuw, hè? Want dat was altijd, we hebben ook nog wat inruilers. En misschien wel leuk als we ook nog iets betaalbaars spul hebben. Maar het ging ook wel echt wel om nieuw. En nu zie je, ik heb het gevoel dat die handel een beetje op aan het draaien zijn. Vooral occasions verkopen.
Ja, die verwachting hebben ze eigenlijk voorgaande jaren in enquêtes ook al uitgesproken. Van wij willen meer op occasion gaan. Nou, zelf had ik daar een beetje hard hoofd in van, hey, jullie zijn zo gewend om nieuw te doen, gaat dat wel lukken? Nou, als je nu analyseert, uit die analyse blijkt dat het inderdaad gelukt is.
Ja.
En ze geven ook zelf aan, die enquête, dat een groot gedeelte van hun marge, van hun winst, dus ook echt uit die occasionhandel komt.
Oh, dus eigenlijk voor alle luisteraars, als je een nieuwe auto moet kopen, ze hebben dus echt mega marges. Echt met een mes op de keel onderhandelen dus. Vorig jaar supergoed verdiend, nu verdienen.
Ja, maar zie je maar ergens anders wel te krijgen. Ja,
daarom zie je die auto maar te krijgen. En als jij het niet koopt, dan koopt een ander hem wel.
Ja, dat is ook zo.
En het is jaren andersom geweest. Hè? Dus het is jaren hebben de dealers gewoon echt moeten vechten voor iedere euro.
Ja. Maar nu houden ze de marge dus in eigen zak. De korting houden ze in eigen zak. Dat werkt natuurlijk in de marge goed.
Absoluut.
Toch is er misschien wel een plafond in zicht. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat agentuurmodel waar veel fabrikanten mee aan het schermen zijn.
Klopt. Dat is inderdaad ook wel een grote angst bij die top 60 dealers. Van wat gaat ons dat brengen? En daar hebben ze over het algemeen weinig vertrouwen in.
En waarom niet?
Enerzijds denk ik nieuwigheid. Dat vinden we allemaal wat lastig. Maar ik denk vooral de geruchten die tot nu toe zijn, die zijn weinig hoopgevend.
Ja, dus wat is er dan weinig hoopgevend?
Nou, de importeurs die willen wel, maar vind het heel lastig om het daadwerkelijk ook goed in te kleden.
Ja.
En kijk je dan bedrijfseconomisch, hè, mijn vakgebied, dan gaat het toch om wat verdien je per auto.
Ja.
Nou, en daar wordt nog heel weinig informatie over gegeven. En de informatie die naar buiten komt, daarvan zeggen ze, daar kunnen onze boterham niet mee verdienen.
Nee. Ja, aan de andere kant heb ik al wel geroepen, het is volgens mij wel een kans als jij een beetje slim bent qua marketing met je dealer en zo. Je hebt een soort onbeperkte voorraad aan auto's, want je hebt ze niet meer zelf. Hè? De importeur heeft ze, dus je kan onbeperkt verkopen. Dus je hebt opeens, zeg maar, de wereld ligt aan je voeten.
Ja, maar heb je dan voldoende invloed op dat beleid van die fabrikant, van de importeur, om die auto's bij jou op de stoep voor jouw klanten te krijgen?
Nee, dat is het spel. Aan de andere kant, als jij een klant ervoor hebt, dan gaat een importeur dan zeggen van ik verkoop toch liever niet.
Nee, en laat staan. Je hebt minder risico's.
Ja.
Want die liggen voornamelijk bij de importeur over die voorraad en je risico dat geld binnenkomt.
Ja. Ja.
Dus er zitten ook zeker wel voordelen aan, maar de markt zegt tot nu toe van
nee.
Eerst zien en dan geloven.
Ja. Eigenlijk zeggen we daarmee van, joh, is gewoon geen vertrouwen in het nieuwe model van agentuurschappen.
Je leest het in de enquête ook, er is gewoon weinig vertrouwen.
Ja. Ja. Toch zegt bijna de helft van de dealers in die enquête dat ze binnen 2 jaar waarschijnlijk overstappen naar zo'n agentuurmodel.
Ja, maar je moet wel. Je krijgt een contractje van 2 jaar.
Ja.
En als het niet zint, even plat gezegd, dan ben je contract kwijt.
Het gaat over een contracten van 2 jaar?
Over het algemeen wel.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
En wat denken dan die dealers wat er over na 2 jaar gebeurt? Want het kan ook zijn dat die fabrikanten denken, nou, we hebben het geprobeerd. Het is hem toch niet helemaal. We stoppen er weer mee.
Ja, dat sluit ik niet uit.
En wat verwachten de dealers? Hebben de dealers daar iets over gezegd?
Die dealers die hebben wel er iets over gezegd of ze vertrouwen in hebben.
Ja?
Maar geen oplossing als het misgaat.
Oké.
Okay. Nee. Ja.
Dat is een interessante. Zie je er verschillen nog tussen merken die dealerholdings voeren? Is het zeg maar over de. Maakt niet uit welk merk je verkoopt, overal wordt er goed geld verdiend? Of zijn er wel merken of groepen waar je zegt, die doen het wel minder lekker?
Ja, er zitten echt wel merken waar zorgen zijn.
Ja.
Waar dan je dan ook minder resultaat ziet.
Ja.
En zorgen, dat gaat over het algemeen over de Stellantis-merken.
Oké. Okay.
Ja.
En dat zijn er best veel.
Dat zijn er best veel. En dat is ook juist een voorloper op het gebied van agentuurmodel.
Ja, okay.
En daarvan zie je toch de dealers zeggen toch, wij zijn minder tevreden.
Ja.
Over onze importeur. Ja, over
voor de merken. Mensen die niet weten wat de Stellantis-merken zijn, we kunnen er een paar opnoemen. Hè? Fiat, Opel,
Alfa Romeo, Peugeot, Jeep. Lancia, doet niet meer zoveel.
En dan volgt er nog een heel rijtje.
Het is natuurlijk een enorme vergaarbak. Ja, dus die zijn natuurlijk ook nog wel zoekende in van hoe gaan we dat allemaal goed strategisch inzetten met dat productenportfolio ook een beetje om elkaar aansluit. Dus dat zal ook niet helpen.
Maar juist Stellantis is daar heel erg op aan het voorbereiden op dat agentuurmodel.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En die hebben natuurlijk nog de uitdaging om juist, wat je net al aangeeft, al die merken bij elkaar te voegen en daar een visie op te vormen. Hoe gaan we daar de toekomst in? Wordt het één showroom? Houden we die merken apart? Ja, en dan ook nog zo'n agentuurmodel. Dus al die merken zaten bij verschillende dealers. We willen naar minder contractpartners. Ja, hoe zie je dat maar weer samen te voegen in de gebieden waar je zit?
Ja, ja. Zeg jij even, is het een beetje te veel wat ze doen?
Ja, ik kan dat wereldwijd niet overzien. Ik heb alleen maar een blik op Nederland.
Ja, maar
in Nederland hebben ze al moeite genoeg, ja. Om die visie strak te krijgen, dan je dealers mee te krijgen. En dan te zorgen dat er onderaan de boterham, onderaan de streep ook niet iedereen een boterhammetje verdient.
Ja, hebben ze ook nog te maken met een hele stroom aan nieuwkomers op de markt? Hè?
Ja.
Daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan. Waar hebben de dealers het meeste vertrouwen in? In welke nieuwkomers?
Ja, dat zijn. Er zit best wel heel veel verschil tussen, tussen de grootste merken en de minste merken. BYD staat op 1. Best veel vertrouwen in. En daaronder komen toch al de wat bekendere merken als een Lynk & Co, een Polestar, die toch al iets langer hier op de markt zijn. Ja.
Yeah.
Ja.
Dat is grappig, zeg maar, BYD. Aan de ene kant natuurlijk, Lauman, dus, dat is een vertrouwd partner, dus dat snap ik. Aan de andere kant, hoeveel auto's hebben die tot nu toe verkocht? Dat zullen er nog geen 200 zijn. Ik heb niet de cijfers van januari erbij, maar dus. Ja, vooraf wordt er wel veel vertrouwen gegeven. Dat is ook wel weer bijzonder.
Ja, en dat zijn toch de dealerholdings die hem natuurlijk invullen. Hè? Dus hoe ze met welke blik ze hem ingevuld hebben, vanuit hun verdienmodel of de kwaliteit van het product, dat hangt natuurlijk met elkaar samen.
Ja.
Dat weet ik niet.
Ja. Ja, dat is wel anoniem, hè? Het is anoniem. Nou, straks krijg je in Raamsong 4 mijn enquête te zien. Ik vul maar in dat we er veel vertrouwen in hebben.
En je ziet toch wel dat ze er heel wisselend naar kijken. Van gaan wij zelf die merken voeren? Willen we dat? Of hou het liever buiten de deur?
Ja.
Maar met z'n allen zijn ze wel van overtuigd. We moeten er met z'n allen wat mee, want het komt gewoon. Het is niet meer af te wenden.
Nee. Ja. Ach ja, ik vind het een beetje zoals regen. Ja, dat gebeurt ook, maar hoeveel last er weer daadwerkelijk van, hè?
Ja, dat is met de kennis van nu.
Ja, tuurlijk.
Maar het feit is wel, als er meer merken komen en de koek blijft gelijk, dan moet je het met meer verdelen.
Ja, en de koek krimpt eigenlijk al jaren, dus dat is ook wel weer interessant.
Ja,
hè?
Ja.
Het lijkt er zelfs een beetje op de begintijd van de automobiel, hè? Toen had je ook mega veel merken en heel veel van die merken zijn verdwenen of opgegaan in andere merken.
Ja.
Dat zou nu natuurlijk ook zomaar weer kunnen gaan gebeuren, dat er nu heel veel op de markt opkomt en uiteindelijk gaan een aantal merken zal gewoon weer verdwijnen.
Van de nieuwkomers, hè, wat er inmiddels een kleine 30 zijn.
Nou, en een enkele 25 zal misschien ook wel verdwijnen.
Ja, die kunnen altijd nog weer bij Stellantis worden opgenomen. Nou ja.
We hebben het natuurlijk meegemaakt met Sapen bijvoorbeeld. En Lancia is natuurlijk ook niet echt een merk dat heel veel levensteek neergeeft.
Dat is helemaal terug.
Ja.
Nee, ja, wat dat betreft bijzonder. De minst, levensvatbare merken, daar hebben jullie vast ook naar gevraagd. Het was een enquête van, welke kans dicht je toe? Dus dan hebben we ook een paar merken van zeggen, dat wordt echt helemaal niks.
Ja, die staan er inderdaad wel tussen met 0%. Die heb ik zo even niet paraat. Dan ga ik er eentje noemen en dan doe ik er een paar tekort.
Volgens mij was het Sono. Nou ja, goed, die
Hummer staat erbij.
Ja. Ja, dan kan je niet eens met een normaal rijbewijs rijden in Nederland. Want die auto is meer dan 4000 kilogram. Dus, en CRS.
Ja, ook die elektrische, die gaat komen.
Ja, die elektrische Hummer. Ja, die is juist zo zwaar. Zelfs voor in de Verenigde Staten zeggen ze van ja, er zijn gewoon bruggen waar je niet overheen kan, omdat die auto te zwaar is. Ja, dan gaat het niet helemaal wel lekker. Dus algemeen beeld, als je een doorkijkje naar de toekomst, zeg je dan van nou ja, dit is. Ze hebben nu even lekker vet op de botten, hebben nieuwe dingen gedaan en we gaan gouden jaren tegemoet. Of zeg je van nou.
Nou ja, het artikel heeft niet voor niks als kop gekregen, het plafond is bereikt.
Ja. Yeah.
Je zag vorig jaar in dezelfde enquête dat de verwachting al van de dealers was dat dit jaar een goed jaar zou worden.
Ja. Yeah.
Als je nu vraagt naar de verwachting voor volgend jaar, is dat minder.
Ja, ja dit jaar, voor 2023.
Voor 2023, ja. Ja, dus 40% geeft aan, ik verwacht in een recessie te komen.
Ja.
Is niet het bedrijf natuurlijk, maar de economie.
Ja.
Ja, de marge op nieuw en gebruikt verwachten we met z'n allen, dat wordt toch echt wel minder.
Ja.
Omdat de verwachting is dat de stroom weer op gang komt. De fabricatie komt weer, de nieuwe auto's komen weer.
Ja.
De locations komen daar weer achteraan. Ja, dan kan je, dan kom je weer in, meer in de vechtersmarkt, denk ik.
Ja, en we hebben natuurlijk minder geld te besteden in principe. Hè? Alle consumenten, bedoel, hè? De jaarafrekeningen van elektriciteit komen er nog aan.
Ja, maar op heel de wereld blijft er net zoveel geld. Of zelfs meer, hè. Dus,
ja, precies. Okay. Ja,
je moet alleen weer gaan verkopen.
Ja.
En ik denk dat de dealers dat niet meer gewend zijn. Nee.
Okay. Dankjewel, Johan Berghouwer, partner bij Van de Ree Accountants. En meer over de dealer-enquête vind je op de website van Vakblad Automotive. Komt er zojuist nog wat nieuws binnen. De rechtbank in Amsterdam heeft net uitspraak gedaan in het kort geding dat vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst had aangespannen tegen Nick de Vries.
Ja.
Nieuwbakken Formule 1-coureur.
Ja.
Twee partijen hadden een financieel geschil. Nou, de rechtbank stelt de Vries in het gelijk, zo meldt motorsport.com.
Ja, fijn.
Dat is fijn voor hem, kan hij met een gerust hart.
Ja, en Jeroen Schothorst heeft dat geld helemaal niet nodig. Dus dan denk ik ook van joh. Weet je, ik snap dat er zitten allerlei contracten en afspraken.
Ging om een paar ton. Had toch ook gewoon lekker een klein stickertje op de auto van Nick?
Nou ja, dat zijn ook weer van die dingen dat ik denk, ja, dat was op die manier op te lossen.
Los het als nette hierop.
Nog heel veel meer over te vertellen. En dan als de heren daar iets meer over kwijt willen, moet ze maar bij ons langskomen.
Zo is dat. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, bnr.nl, via de app of een willekeurig podcastplatform.
Ja, vergeet je niet te abonneren, hè, want dan mis je niks. Volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.